Handelingen 1 vanaf vers 4. Vers 4 tot 8. Bekende versen die met ons misschien nog weer een stapje verder en dieper gaan over de inwoning van de Heilige Geest. Handelingen 1 vanaf vers 4. En als Jezus met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte van de Vader, die gij, zei hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan, die samengekomen waren, vroegen hem en zeiden, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weer oprichten? En hij zei tot hen, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over u komen zal. En gij zult mijn getuige zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste van de aarde. Beste vrienden, hebben jullie de Heilige Geest ontvangen toen je tot geloof gekomen bent? Wat een rare vraag, zeg je misschien. Dat is toch precies hetzelfde? En toch is die vraag niet zo heel erg vreemd. Als je thuis is Handelingen 19 na zou willen lezen, dan zie je dat dit precies een vraag is die Paulus stelt aan mensen die gedoopt zijn, maar aan wie die toch op de een of andere manier ziet dat er iets aan hen mankeert. Zijn jullie ook met de Heilige Geest gedoopt toen je tot geloof gekomen bent? Hier in dit vers lezen we iets wat bijzonder rijk is. Toen Johannes de Doper voor de Heere Jezus uitging, toen heeft hij gezegd, ik ben het niet waard om de schoenriem van de sandaal van de Heere Jezus te ontbinden, maar straks na mij komt hij die sterker is dan ik. En wat zal hij dan doen? Hij zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. En Johannes de Doper zei dat de Heere Jezus zou komen om iets bijzonders te doen. Hij zou mensen dopen met de Heilige Geest. Nou, ik ben heel benieuwd wie van jullie, als hij of zij, aan de Heere Jezus denkt. Wie van jullie denkt dan aan hem in de hoedanigheid van doper met de Heilige Geest? Misschien is dat wel iets wat voor ons op de een of andere manier best wel heel ver buiten beeld is geraakt. En de Heere Jezus heeft het zo voorgesteld, je kunt dat opmaken uit de Handelingen 2, dat toen hij opgestaan is en gezeten was aan de rechterhand van zijn Vader, hij van zijn Vader de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft. En op de Pinksterdag heeft hij zijn geest uitgestort op zijn kinderen, op zijn discipelen. En dat is, als je erover nadenkt, een buitengewoon voorrecht. De geest die in Christus woonde. De geest waardoor de Heere Jezus Christus zijn werk op aarde heeft gedaan. Diezelfde geest van Christus woont in iedereen die de Heere Jezus Christus deelachtig is. En als jij een kind van God bent, dan is jouw lichaam een tempel. En de schat die je in je draagt, is die van de Heilige Geest. Die niet alleen in jou wil wonen, maar volledig in elk opzicht en in elk aspect van je leven het gezag over je leven wil hebben. En door jou heen het werk van Christus wil doen. Dat is zoals God ons bedoeld heeft te zijn als wij zijn Zoon mogen kennen, dat zijn Zoon in ons leeft door de kracht van de Heilige Geest die in ons woont. En wat is dopen dan? Het dopen is in de Bijbel, en dat zou je kunnen ontdekken als je het Griekse woord erop naslaat, dopen betekent onderdompelen. Dus gedoopt zijn in de Heilige Geest betekent ondergegaan zijn in een bad van de Heilige Geest. En als je een kind van God bent, dan komt de Geest van God dus in jouw hart wonen. Maar ik denk dat de droeve realiteit van heel veel christenen leert, dat het vaak zo beperkt blijft, dat de Heilige Geest zo tegengestaan wordt en uitgeblust en gedoofd. Dat is deels door onwetendheid, maar dat is anderzijds ook door een slordig leven. Door niet te luisteren naar zijn stille, zachte stem die je vermaant en aanspoort en aanwijzingen geeft en kansen biedt. Door die stem te negeren en door het woord van God, waardoor hij vooral gevoed wil zijn, om daar niet in te graven en niet in te studeren en daar je niet doorheen te worstelen. De Heer Jezus wil dus dat zijn kinderen zijn getuigen worden. Hij wil dat ze beginnen in Jeruzalem. Dus denk niet dat als je in de plaats waar je woont en in de straat waar je woont en tussen je collega's, als je daar niet vruchtbaar bent in getuigen, dat als je dan naar het zendingsveld zou gaan, dat het daar wel goed zou gaan. Nee, God wil graag dat je begint daar waar hij je stelt. En als je in het kleine niet getrouwd bent, zal hij je ook in het grote niet zetten. En om dat werk van getuigen zijn te mogen doen, zul je ontvangen de kracht van de Heilige Geest. Maar misschien blijf je dan toch zitten met die vraag, ja maar is dan niet iedereen die de Heere kent ook werkelijk gedoopt met de Heilige Geest? Dan wil ik je vragen om thuis Handelingen 8 eens te lezen. Daar komt de evangelist Filippus. Mensen komen tot bekering en geloof, ze worden gedoopt, er is grote blijdschap in die stad. En dan toch later komen Petrus en Johannes en ze leggen de hand op en pas dan lees je dat deze mensen dat ontvangen en dat gaan ervaren wat het dopen met de Heilige Geest wordt genoemd. Nou weet je, als je een beetje thuis bent in de evangelische wereld, dan hoor je daar soms de term van doop met de Heilige Geest. Ik ben daar niet zo gelukkig mee, want in de Bijbel kom je het op die manier niet tegen. Doop is niet een zelfstandig naamwoord, het is een werkwoord. Dopen met de Heilige Geest. En ik geloof vast dat God wil dat de mensen die hem kennen en die zijn getuigen verlangen te zijn, niet zomaar één keer de doop met de Heilige Geest hebben ontvangen. Maar dat ze steeds opnieuw weer gedoopt worden, ondergaan in een bad met de Heilige Geest. En dat hebben we heel hard nodig, want wij zelf kunnen geen getuigen zijn. Maar de Geest van Christus, die kan het ons leren. En daarom wil ik graag opnieuw met alle helderheid en duidelijkheid zeggen, getuigen zijn zonder persoonlijke kennis van Christus, zonder dat hij in je woont, is in principe onmogelijk. Dat graag ter inleiding op deze Bijbelstudie. En als je zo dan, dat van de verleden keer in gedachten houdt, Galaten 2 vers 20 en nu Handelingen 1 vers 8, dan zie je daarin een geheim. Als je de Heere mag leren kennen, krijg je als het ware een rugtas. Een rugtas die vol zit met ongedachte gaven van boven. En het leven van een christen is onder andere het leren om die cadeaus en die gaven die je in Christus ontvangen hebt, om die één voor één uit te mogen pakken en te ontdekken wat de rijkdom is in Christus. Maar als je Christus niet hebt, dan heb je niets. We gaan dan verder met deze derde avond. En de vraag die nu voor ons ligt is deze. Wat kan vissen verhinderen om te bijten? Jullie herinneren je dat we bezig waren met de analogie van het thema van vissen en dat overgezet naar mensen vangen. Nou, elke visser vraagt zich af, wat belet vissen om te bijten? En als je kijkt naar mensen om je heen, dan kunnen dat heel makkelijk intellectuele bezwaren zijn. Het is toch wat, zeg, dat die christenen dat nog geloven. Een aardige schapen in 6 dagen. Leg daar alle wetenschappelijke bewijzen eens naast. En dan iemand die over het water wandelt. En nog iemand anders, ene Jona die 3 dagen in de buik van een vis zit. En mensen kunnen zich inderdaad bijna niet voorstellen dat jij daar vandaag de dag nog steeds in gelooft. En die intellectuele bezwaren, beste vrienden, kunnen echt heel diep zitten. En daarom kan het soms nodig zijn, bij mensen die daar echt mee zitten, om stenen te ruimen. En ook duidelijk en aannemelijk te maken dat dat wat wij geloven niet onredelijk is. Ik heb wel eens iemand horen zeggen, ik zou het nog steeds geloven als er in de Bijbel stond dat de vis 3 dagen in de buik van Jona heeft gezeten. Als je dat soort dingen zegt, dan laat je eigenlijk zien dat je echt in onzin gelooft. Want dat is gewoon een wetmatige onmogelijkheid. En daarom denk ik dat het heel belangrijk is dat je daar, als je verlangt om getuige te zijn, ook echt zelf onderzoek naar doet en studie van maakt. En mede daarom is in de syllabus ook een aanzienlijk stuk over apologetiek opgenomen. Ik ga dat natuurlijk hier niet dunnetjes overdoen, maar ik denk dat het wel heel belangrijk is dat je dat leest. Zowel voor jezelf als voor die ander. Want als je zelf nog met allerlei twijfels rondloopt, wees daar dan alsjeblieft eerlijk over. En denk niet dat je iets raars overkomt. Het is in elk geval het teken dat je zelf ook nadenkt. En het zou helemaal niet gek zijn als je zelf ook bepaalde vragen hebt. En het was voor mij persoonlijk een verademing om te ontdekken dat er ook vanuit de Bijbel heel veel bewijzen zijn, als je het zo mag noemen, voor het geloof in God. Niet dat ik de pretentie heb te geloven dat mensen daardoor tot bekering zullen komen, maar het kunnen wel stenen zijn in hun weg naar Christus die opgeruimd dienen te worden. En een van de prikkelende opmerkingen waar ik zelf altijd graag dankbaar gebruik van maak als ik met overtuigde atheïsten in gesprek ben, dat is bijvoorbeeld het voorbeeld. Dus als jij gelooft dat deze wereld spontaan ontstaan is zonder de hand van een machtige God en schepper erin, weet je al hoe groot die kans eigenlijk wetenschappelijk is? Die kans is even groot als dat er een wervelstorm door een Boeing-fabriek raast en uiteindelijk worden al die rondslingerende onderdelen die daar rondgaan, als de wervelwind verdwenen is, vallen ze zo in elkaar en wordt het spontaan een Boeing 747. Dat is wetenschappelijk, zou je kunnen zeggen, een vergelijkbare kans. En met zulke soort opmerkingen kun je mensen prikkelen. Of die kans is even groot dat je een ezel achter een toetsenbord zet en hij begint spontaan de toetsen in te drukken en daar komen de werken van Shakespeare op het scherm tevoorschijn. Nou weet je, op zo'n manier, en als je dat gewoon op een wat luchtige manier zegt, kun je mensen prikkelen en kan dat dan weer zo'n aanleiding zijn om met mensen in gesprek te gaan. Wat kan vissen verhinderen te bijten? Dat is niet zo vaak in de eerste plaats alleen maar intellectuele bezwaren, maar dat zijn vaak ook praktische en emotionele bezwaren. Want christenen worden gewoon vaak gezien als zuurpruimen. Als mensen van wie je niks mag. Mensen die op je neerkijken en die met een boog om je heen lopen en die bedweters zijn en die het altijd bij het juiste eind hebben. En of je het leuk vindt of niet, dat zijn wel de vooroordelen waar wij mee te maken hebben. En dan wil ik het nog niet eens daarover hebben, maar ik zou graag ook nog iets dieper willen gaan. Mensen voelen aan dat als ze werkelijk in God zouden gaan geloven, dat het een hele verandering van hun levensstijl met zich mee zou gaan brengen. En dat is nou juist net wat ze niet willen. En ik herinner me dat gesprek wat ik een keer in Zuid-Limburg had. En die man die bracht ook de vraag van het lijden op. En uiteindelijk hadden we er een goed gesprek over gehad. En hij zei, al zou je me nog zo helder kunnen maken dat je gelijk hebt, ik wil het gewoon niet geloven. En toen kwam hij eindelijk eerlijk voor de dag. Ik wil niet zo gaan leven als een christen. En het is heel belangrijk dat je dat peilt bij mensen en dat je gevoelig bent voor dat waar zij zelf persoonlijk mee zitten. En wat dat betreft is het alleen maar goed dat mensen aanvoelen dat christen zijn een totaal andere leefwereld en een totaal andere manier van leven inhoudt dan dat ze zelf gewend zijn. Vervolgens denk ik, als je serieus nadenkt als christen in 2003 over het bereiken van mensen vandaag, dan zul je ook de bereidheid moeten hebben om onnodige obstakels op weg naar het evangelie, om die weg te nemen. Het evangelie zelf is al tegendraads genoeg, is al helemaal niet naar de mens, en dan hoeven wij niet nog eens een keer een schepje bovenop te doen. Wat bedoel ik daarmee? Daar bedoel ik bijvoorbeeld mee de stijl waarin wij gewend zijn ons christen zijn te beleven. Als iemand voor het eerst van buitenaf naar de kerk komt en hij ziet daar de zwarte mannen in een rij naar voren lopen en ze geven elkaar een hand voor de kansel, dan vraagt hij zichzelf of kennen ze elkaar nog niet. Dat ze elkaar nu voor de eerste keer een hand geven. Kunnen wij ons niet voorstellen, maar voor hen heeft dat gebaar geen enkele inhoud. En als buitenstaanders naar ons als christenen kijken, en dat zeg ik uit de praktijk, als ze naar ons kijken, hebben ze vaak het idee, wat gaat het er allemaal plechtig en gewijd en strak aan toe? Waar is de spontaniteit? Waar is de openheid? En ik denk dat dat een goede vraag is. En de vraag is of een stukje spontaniteit en openheid haak staat op het evangelie. Ik geloof het zelf van niet. En daarom zullen we ook onze stijl goed moeten doordenken. Ander gevoelig onderwerp is de muziek. De enige plek waarop mensen van buiten de kerk normaal gesproken orgelmuziek horen, is bij een begrafenis. En verder horen ze nooit orgelmuziek. Maar wij houden daarvan. We zijn ermee opgegroeid. We vinden dat mooi. We hebben cd's geluisterd. Maar de vraag is dan vervolgens, hoe wezenlijk is die zaak van muziek? En ik ben me ervan bewust dat ik een heel gevoelig punt aanraak, maar ik wil toch graag dat jullie er met je hand op de Bijbel zo eerlijk mogelijk over na willen denken. En dan de taal. Ik herinner me dat er een jonge dame was die net een paar maanden geïnteresseerd was in het christelijk geloof. En zij vroeg mij op een bepaald moment, in Jesaja 55 staat er, dat uw ziel zich in vettigheid zal verlustigen. En ze was zelf een dame die nogal bezig was met afslanken en diëten en zo. En ze zei van, nou, dat begrijp ik gewoon niet. Wat wordt daarmee bedoeld? En het opende mijn ogen voor taalgebruik waar ik zelf vertrouwd mee ben en wat mij veel waard is, dat het voor een ander totaal vervreemdend kan werken. Of die vriend die een reformatorische eredienst meemaakte en zijn eigen oren niet geloofde toen hij de hele gemeente hoorde zingen, schoon ik van alle kant geweldig aangeramd en fel geprankt mogen wezen. En beste vrienden, dit zijn dingen uit de praktijk. Dit zijn dingen die voorkomen en daarom denk ik, als wij met het evangelie naar buiten gaan, zullen we echt serieus over deze dingen na moeten denken. Weet je nog zoiets? Als jij een bepaalde zaal binnenkomt of ruimte binnenkomt, dan voel je of je daar op je gemak bent. En een van de eerste dingen waar je onbewust naar kijkt is, zijn hier mensen waar ik me mee kan identificeren? En wat gebeurt er als de gemiddelde Nederlander een reformatorische kerk binnenkomt? Ziet hij daar mensen met wie hij zich kan identificeren? En dat is echt een belangrijke vraag. Wat is onze reactie als er iemand binnenkomt met 9 oorbellen door zijn oor? En een kuif? Of als er een jonge vrouw in een legging de kerk binnen zou komen lopen? Hoe wordt ze dan ontvangen? En opnieuw denk ik ga hier niet absolute statements over maken, maar dit zijn zaken waar we ons zeker op zullen moeten bezinnen. Wat kan vissen verhinderen om te bijten? Dat zijn absoluut dit soort dingen. En dat vraagt nogal wat van ons. Want dat vraagt van ons dat wij met de Bijbel in onze hand ons afvragen, wat is nu wezenlijk? Maar laat dat duidelijk zijn. Op het gebied van het woord van God mag geen enkel compromis gesloten worden. En het woord van God zal moeten blijven staan. In al zijn radicaliteit. In al zijn ernst. Maar de verpakking, het is de vraag of daar niet over nagedacht zou moeten worden. En nu kan natuurlijk heel makkelijk iemand zijn die bij zichzelf denkt, ja, moeten we dan de wereld in de kerk gaan halen om op die manier mensen aan te trekken? Nou, laat dat heel duidelijk zijn. Dat is niet mijn bedoeling. Maar ik denk dat er ook een gulden middenweg is. Je kunt aan de ene kant zeggen, wij hebben onze eigen stijl en onze eigen cultuur en daar houden we ons bij. Je kunt ook aan de andere kant zeggen, we gaan die kerkdienst een beetje opleuken, een beetje vrolijk maken, wat meer entertainment. Laat helder zijn dat we daar ook niet naartoe moeten. Maar is er niet een gezonde middenweg van het woord van God op zo'n manier presenteren, dat het bij de mens van vandaag ook aankomt? Ik ben er heilig van overtuigd en ik heb er te veel bewijzen van gezien om daaraan te twijfelen. En ik wil daar graag nog dit bij zeggen. Het getuigt van geestelijke onvolwassenheid als je niet tegen verandering kan. En opnieuw wil ik daar niet mee zeggen dat het woord van God aangepast zou moeten worden, maar dat de inhoud en de vorm in elke cultuur en in elke tijd wel eens iets anders zou kunnen zijn. Laat dat niet ten koste gaan van de heiligheid, laat dat niet ten koste gaan van de eerbied, maar laat het wel aansluiten bij de mens van vandaag. De Jood een Jood en de Griek een Griek. Daarbij wil ik ook heel graag aanmerken, laten we vooral ook het evenwicht bewaren. Weet je wat ik vaak zie? Ik zie vaak mensen die uit de reformatorische kerken komen. En als ze dan bepaalde vragen gaan krijgen bij bepaalde dingen, zie je ze vervolgens helemaal doorschieten. En als ze het in de revo-wereld niet meer vinden, dan vinden ze het daarna helemaal in de evangelische wereld. Ze passen zich aan het taalgebruik wat ze daar vinden. Ze luisteren de muziek daar. En ze pikken gewoon alles wat daar ook aan theologisch gedachtegoed wordt geventileerd. Ik vind dat buitengewoon jammer. En ik denk dat wij als jonge mensen in deze tijd, waarvan ik hoop en bid dat wij mensen zijn die verlangen om met een oprecht hart de Here te zoeken. Te staan op zijn woord. En op deze grondslag en op niets anders. Daarbij vind ik het heel belangrijk dat wij ons daardoor en daarin niet in bepaalde vakjes laten vastzetten. En niet zomaar met bepaalde stromingen meehobbelen. En bepaalde groepen mensen volgen. Maar dat we mensen mogen zijn die zelfstandig het woord van God doordenken. En boven hokjes en boven vakjes en boven partijen kunnen staan. Mensen die breed kunnen kijken. Die oog hebben voor dat wat de Heere vandaag de dag in de wereldkerk doet. En die tegelijk niet willen toestaan dat het evangelie verwaterd wordt. Ik vind dat een buitengewoon moeilijke uitdaging. Maar ook een prachtige opdracht die ons vandaag de dag wordt meegegeven. En daarin hebben we ook vandaag de dag mensen nodig als Luther. Hier sta ik, ik kan niet anders. En toen hij andere wegen ging dan in zijn tijd gewoon was, wist hij van geen wijken. Neem goed en bloed ons af. Wij gaan ten hemel in en erven koninkrijken. Het mocht Luther wat kosten als hij wist dat hij op de grondslag van het woord van God stond. Maar dan even verder met de vraag van, ja maar als vissen dan echt gaan bijten? Als mensen nu echt werkelijk gevangen mogen gaan worden door het woord van God? Als je zelf vissen gewend bent, dan weet je iets van die spanning op het moment dat die dobber begint te trillen en opeens schiet die onder. En dan het juiste moment van de aanslag waarop je voelt dat je beet hebt. Nou, zo is het ook met mensen vangen. En ik herinner me zo goed dat toen ik zelf net begon met evangeliseren, ik liep op Utrecht Centraal. Op een gegeven moment had ik na heel veel negatieve en vervelende reacties een gesprek met een jonge man die aan het eind van het gesprek zei, ik geloof wat je me vertelt, wat moet ik doen om christen te worden? Oh, ik kreeg met mijn handen in mijn haar. Ik dacht, wat hebben we nou? Kan dat ook nog? En op dat moment, beste vrienden, wist ik serieus niet goed wat ik zeggen moest. En ik stuntelde wat, en ik stotterde wat, en ik wist niet goed hoe ik met deze luxe moest omgaan. Daar heb ik natuurlijk na die tijd goed over nagedacht. En ik denk, en dat wil ik nog een keer herhalen, omdat ik dat van buitengewoon belang vindt, in gesprekken met mensen vandaag moeten we niet over de ernst van de zonde heen gaan. Moet de noodzaak van wedergeboorte genoemd worden, van bekering, van het leven in Christus. Mag mensen heel duidelijk zijn dat als ze verlangen om christen te worden, dat het dan belangrijk is dat ze hun verleden door Gods geest open laten leggen en dat ze ook bereid zijn om dingen op te ruimen en hun zonde heel concreet bij name aan hem te belijden. Maar als je dan merkt dat de geest van God in mensen aan het werk is, dan wil de Heere ook vaak mensen zoals jij en ik inschakelen om die machtig mooie gebeurtenis te zien voltrekken dat mensen opnieuw geboren worden. Ik weet niet of je het al eens hebt mogen meemaken dat mensen voor het eerst aan de voeten van het kruis van de Heere Jezus terechtkwamen. En dat is buitengewoon. Ik heb zelf verschillende keren mee mogen maken hoe de Heere mensen als wij zijn, zich als verpleegkundige wil inschakelen bij die geestelijke geboorte. En ik heb zo gemerkt dat hij je dan op het juiste moment, de juiste tijd, de juiste woorden ingeeft. Zodat mensen verder geholpen mogen worden. Ik kan me niet vergeten dat ene gesprek met dat meisje wat zo verlangde naar de persoonlijke kennis van de Heere Jezus. En we zongen het op een gegeven moment samen, zoals ik ben. Kom ik onbereid. Uw bloed alleen is het waar ik op pleit. Gij biedt mij uw gerechtigheid. O Lam van God, ik kom. En tijdens het zingen van dat vers brak het volle licht bij haar door. En mocht ze er getuigenis van geven dat ze persoonlijk deel mocht hebben aan de Heere Jezus. en ervaren heeft dat haar zonden vergeven waren. En tot op de dag van vandaag zijn daar de vruchten van zichtbaar. Hij zegt je misschien, maar is dat nou niet een zaak van de Heilige Geest? En moeten we dat niet aan de Heere overlaten? En moeten we mensen dan niet naar hun eigen binnenkamer sturen? En ze vragen of ze daar met de Heere worstelen? Ik denk dat dat heel goed kan zijn. Maar daarnaast kunnen sommige mensen het nodig hebben dat jij ze helpt om op zijn minst hun hele leven aan de voeten van de Heere Jezus neer te leggen. Dat jij mensen helpt om bij dat punt van overgave te komen. Niet om te zeggen, als dat gebeurd is, dan is het goed, dan ben je wedergeboren, gefeliciteerd. Nee, alsjeblieft laat je niet verlagen door het zo makkelijk en voorspelbaar te maken. Maar ik denk dan wel aan Rut, die van haar schoonmoeder Naomi het advies kreeg, leg je neer aan de voeten van deze man, van Boas. En deze man zal niet rusten totdat hij heden deze zaak aan jou voleindigd zal hebben. En wij mogen mensen helpen, als de Heer dat zo leidt, om hun leven aan zijn voeten te leggen. En we mogen ze tegelijk zeggen, en wees nou niet tevreden en niet gerust, totdat je persoonlijk van de Heer zelf hebt gehoord dat Hij jouw God is. En dat je zonden vergeven zijn. En misschien zeg je, wat staat mij dat ver weg? Dat kan toch niet voor mij. Zeg dat alsjeblieft niet zo snel, want de Heer gebruikt geen buitengewoon geschikte instrumenten. De Heere wil mensen gebruiken die net zo ongeschikt zijn als jij en ik. Want hij doet het niet om ons, maar hij doet het om zijn eigen grote naam. En juist vandaag, beste vrienden, heb ik daar weer zo'n prachtig voorbeeld van gezien. Ik heb jullie een tijdje terug verteld over die onderbuurman van ons, aan drugs verslaafd, hoe die 2 maanden geleden opgenomen is en mij pas heeft opgebeld en heeft gezegd, ik heb mijn leven aan de voeten van de Heere Jezus mogen neerleggen. Vandaag ben ik hem voor het eerst gaan opzoeken. En ik was zo benieuwd hoe het met hem zou gaan. Ik vroeg vanochtend aan mijn zoontje van 7 jaar, hoe denk je dat John er nu anders uit zal zien? En mijn zoontje van 7 jaar Samuel antwoordde, ik denk papa, dat zijn ogen niet meer zo donker staan. Ik denk dat zijn ogen schijnen van licht. En vandaag toen we bij hem aankwamen, toen zag je inderdaad aan de buitenkant al wat er gebeurd was. We gingen een eind lopen in het bos. En wonder boven wonder, waar ik vroeger het gesprek op het onderwerp van het geloof moest brengen, was het nu steeds John zelf, die uit zichzelf elke keer weer opnieuw met vragen, met opmerkingen, met verhalen kwam die te maken hadden met betrekking tot het woord van God. Hij zei, voor die tijd leefde ik in een mist. Als je me iets deelde over het evangelie, dan hoorde ik dat met mijn ene oor, maar mijn andere oor zat ergens anders bij. Maar nu is de mist opgetrokken. En nu begrijp ik het, wat je zegt. Nu hoor ik het met mijn hart. En beste vrienden, ik heb vandaag weer de macht en de kracht van de levende Christus gezien. Daar was John. Een mens verloren in zonde en schuld, vol met pijn en verdriet, narigheden. Door anderen aan hem aangedaan en hij op zijn beurt bij anderen. En hij vertelde hoe hij de afgelopen weken in 1 keer of 3 zijn hele verzondigde en verpijnigde bestaan heeft uitgeschreeuwd en uitgehuild. En hoe de Heere Jezus die pijn bij hem eruit getrokken heeft. Zodat hij nu van al die akelige gevoelens en die verwondingen van het verleden genezen is. En dat is de meester die wij dienen. Hij wil niet dat we ons op de een of andere manier verstoppen. Hij wil niet dat we allerlei wallen optrekken voor onszelf. Hij wil niet dat we ons voor hem als het ware oppoetsen. Maar hij wil dat we gewoon heel eerlijk de ramen openzetten. De gordijnen als het ware wegschuiven. Zeggen, Heere, dit is wat ik ben. Zo ellendig ben ik eraan toe. En dan staat hij klaar. Om met zijn balsemende, helende handen, verloren zondaars, aan zijn van liefde overvloeiende hart te trekken. En hen te genezen. En nieuw te maken. En eeuwig leven te geven. En iets te scheppen wat in hen niet is. En ze te maken tot volgelingen van hem. Om ze aan hem te verbinden. Zodat ze eeuwig van hem mogen zijn. En lieve vrienden, als er iets is wat het leven de moeite waard maakt om te leven, dan is hij het. Al het andere kan gestolen worden. Maar de levende Christus in al zijn schitterende middelaars heerlijkheid. Wat is hij prachtig. Wat is hij heerlijk. Wat is hij vol ontferming. En als je dat hart van hem proeft, niet zomaar één keertje, maar opnieuw, dan gaat je hart ook steeds meer bloeden voor al die mensen om je heen. En in gedachten zie je het al voor je. Als hij, als zij straks, ook een christen zal zijn, wat zou daar niet uit voort kunnen komen? En vandaag zei John het tegen me, ik heb het verlangen, als ik door dit proces heen ben, dat ik dan zelf ook de andere mensen die nog steeds in deze prut zitten, in deze drugswereld zitten, om hen ook deze boodschap te vertellen. En hen ook mee te nemen bij de hand en ze te vertellen dat het anders kan. Ik kan jullie niet zeggen hoe ontzettend diep dat mijn hart vandaag heeft geraakt, dat ik opnieuw zo de Heer Jezus Christus zo concreet aan het werk mocht zien. En iemand waarvan ik het menselijkerwijs nooit had durven hopen. En dat is mensen tot Christus leiden. En dat is de roeping van elke christen. Ik hoorde het een tijdje geleden iemand zeggen, en ik weet niet of je dat zo bot na mag zeggen, maar ik vond het wel aardig. Hij zei van, er zijn twee christenen, er zijn twee dingen die een christen op aarde kan doen, die hij in de hemel niet meer kan doen. En dat is zondigen en evangeliseren. Voor welk doel denk je dat de Heer ons nog op deze aarde laat? Nou, het is misschien een beetje kort door de bocht, maar het zegt wel wat. In de eeuwigheid, als mensen door genade mogen weten een kind van God te zijn, dan is dat iets om naar uit te kijken. Om altijd deze Heer Jezus Christus te ontmoeten. Maar dan is het voor al die mensen die buiten Christus leven, is het wel te laat. En daarom is het zo belangrijk dat wij leren om de tijd uit te kopen. Omdat de dagen boos zijn. En omdat dit zo'n heerlijke roeping is voor elke christen. En opnieuw wil ik daarom bij je aandringen, als je zelf persoonlijk nog niet mag leven vanuit die zekerheid dat de Heer Jezus Christus ook jouw koning bent, denk dan niet dat je een grote uitzondering bent en dat je iets heel vreemds overkomt, maar grijp dan alle middelen aan die er zijn. En heb geen rust totdat je ook persoonlijk mag weten dat je zijn eigendom bent. Praat er dan over, bijvoorbeeld straks vanavond na die tijd. En open die zaak, zodat je met andere mensen om je heen ook samen mag zoeken wat de weg naar God is. Weet je dat ik dat zelf trouwens iets heel moeilijks vind? Ik zou het veel fijner vinden als de Heer alle dingen direct aan mijzelf bekend maakte en openbaarde en mij hielp. En weet je wat ik heb moeten leren in mijn leven? Dat de Heer heel vaak gebruik wil maken van zijn kinderen. En dat hij niet direct werkt, maar indirect via andere christenen. En als individualist van deze tijd zou ik het eigenlijk heel graag anders zien. Maar wat is het aan de andere kant prachtig dat de Heer op deze manier zijn werk wil voltooien. Tegelijk moeten we beseffen, iemand die tot Christus komt, staat nog maar aan het allereerste begin. En ik zou eigenlijk willen zeggen, en durven zeggen vanuit de praktijk, dan moet het moeilijkste nog komen. Voordat iemand die van buiten komt werkelijk een discipel van Christus wordt, die gedisciplineerd zijn leven onder de tucht van Gods woord heeft mogen stellen, en mag leren om te leven vanuit de kracht van de Heilige Geest. Daar gaan heel wat tranen, heel wat verdriet, heel wat valkuilen en heel wat valstrikken aan vooraf. Ik denk dan bijvoorbeeld aan die postbode die ik ontmoette tijdens dat nieuwjaarsfeest waar ik jullie de vorige keer over heb verteld. Toen hij eenmaal gebogen heeft voor het kruis van de Heer Jezus, was het zeker nog niet voorbij. Vanaf die tijd hebben we elke 3 weken op maandagochtend een ochtend ervoor uitgetrokken om samen door het woord van God te gaan. Voor 1 of 2 jaar, ik weet het niet meer precies, zo lang. Want mensen vallen op het moment dat ze christen worden vanuit een ongelovige omgeving, buiten de boot, vanuit hun eigen sociale omgeving. En dan hebben ze andere mensen nodig die hen opvangen. En dat geldt zeker met name voor moslims. Als je een beetje ervaring hebt in werk met moslims, dan weet je dat ze uit hechte sociale structuren komen. En op het moment dat ze tot bekering komen, liggen ze de finale uit. En krijgen ze van hun eigen vader te horen, je bent mijn zoon niet meer. Eigenlijk heeft zo iemand het nodig om volledig opgenomen te worden in een christelijk gezin. Waar die in het dagelijks leven mag leren wat het is om christen te zijn. Met andere mensen om hem of haar heen. Het kost een prijs om mensen van buiten christen te zien worden. En dat is niet zomaar iets wat je buiten je eigen hart en buiten je eigen huis kunt houden. De deuren van zowel je hart als je huis zullen wagenwijd open moeten gaan. En dan al die problemen van mensen die van buiten binnenkomen, zeg. Hun opvattingen over seksualiteit, mensen, wat hebben we daar in Rotterdam al niet mee meegemaakt? Of ik denk bijvoorbeeld aan die jongen die echt werkelijk, daadwerkelijk krachtdadig tot bekering kwam. Maar de eerste keer toen hij aan het avondmaal zat, blijkbaar toch nog niet heel goed besefte hoe heilig dat is. Want het avondmaal duurde langer dan dat hij gedacht had en hij had 's avonds een afspraak met zijn vader. Dus nadat het brood en het wijn uitgedeeld waren, verdween hij weer. Want hij had een afspraak met zijn vader. Vreselijk, wat doet dat een pijn als je dat ziet. En je beschuldigt jezelf, hebben we hem wel goed genoeg begeleid in dit proces en hebben we hem wel duidelijk genoeg gemaakt hoe heilig het avondmaal is. En inmiddels is dat gelukkig duidelijk voor hem. Maar dat soort dingen maak je mee met mensen van buiten de kerk. Had je nooit aan gedacht. Maar wat voor ellende, gebrokenheid, problemen, psychische ellende kan er allemaal niet meekomen in je gemeente als mensen van buiten binnenkomen. Ik zou inderdaad willen zeggen dat discipelschap eigenlijk nog moeilijker is dan bekering, omdat het dagelijkse bekering is. Wat doe je dan met die vis? Want het is niet zo als met de echtvissen dat je de vissen weer terugzet, toch? Als je ze gevangen hebt. En het is al zeker niet zo dat je ze gaat slachten en opeten. Daar kunnen mensen aan denken trouwens, hè, bij een thema als dit van deze cursus, van mensen vangen, is zieltjes winnen. En dat is natuurlijk iets heel gevaarlijks, als we de indruk zouden wekken dat we mensen op een bepaalde manier tegen hun wil in zouden willen forceren om dingen te doen waar ze zelf van binnen helemaal niet achter staan. Als er mensen gevangen worden, en zo kun je het ook lezen in Lucas 5 vers 10, als de Heer Jezus zegt tegen Petrus: van nu af zult u mensen vangen, dan staat er eigenlijk letterlijk in het Grieks, u zult mensen ten leven vangen. En het is alsof ze uit een ruwe zee in een prachtige vijver terecht moeten komen, in een nieuw klimaat waar ze gedijen kunnen. Maar waar vind je dat veilige klimaat wat nieuwe jonge christenen nodig hebben? En misschien zeg je, dat gaat wel een beetje heel ver buiten mijn leefwereld om. Want ik wil zo graag eerst eens zien dat ik leer om het evangelie uit te delen. En om mensen die tot bekering komen en er al over nadenken waar ze terechtkomen. Dat is nog zo ver verder weg. Lieve mensen, als we met dit onderwerp bezig zijn, laten we dan ook het geloof hebben dat de Heere werkelijk bij machten is om meer dan overvloedig te doen boven wat wij bidden of denken. En wees er alvast op bedacht dat je met dit soort dingen, dat je daarmee te maken krijgt. Nou, een van de dingen die heel belangrijk zijn, is mensen opvangen in kringen, in huisgroepen. Vele keer heb ik daar al iets over gezegd, omdat het ook zo'n belangrijk middel is om mensen voor het eerst met het evangelie bekend te maken. En ik was blij dat ik ook in mijn e-mailbox een vraag kreeg van, ja, kun je wat meer informatie geven over die kennismakingscursussen die al lang op de markt zijn. Er is goed en bruikbaar materiaal waarmee je kunt beginnen. Ja, jij, niet je buurman, maar jezelf. Om in je eigen woonplaats mensen van buiten uit te nodigen om daar op een hele ontspannen manier in je eigen huiskamer misschien het evangelie met mensen te delen. Maar zo'n kring is ook van heel groot belang voor mensen die de Heer Jezus mogen leren kennen. Een stukje gemeenschap, een stukje ontmoeting, een bakenmat waar ze zich thuis kunnen voelen, waar je de vragen van het leven kunt bespreken, waar je je noden en je lasten kunt delen, waar je samen kunt lachen en kunt huilen, kunt zingen en kunt bidden. Die kringen die zijn van heel groot belang in een gemeente die zich richt op het bereiken van buitenkerkelijke. Maar daarna zou ik willen zeggen dat volgens mij deze tijd heel hard nieuwe gemeenten en nieuwe kerken nodig heeft. Want beste vrienden, laten we heel eerlijk zijn. We kunnen het van de gemeentes waar wij uitkomen eigenlijk bijna niet verwachten. Dat ze zo gaan omschakelen op bereiken van buitenkerkelijk. Heel veel mensen zullen dat niet mee kunnen maken. Zullen af gaan haken. Spanningen in kerken. Mensen die weglopen, boze gezichten en allemaal dat soort zaken. Ik denk dat we daarin gewoon heel eerlijk en reëel moeten zijn en moeten zeggen dat zal een heel moeilijk proces zijn. Maar waarom dan niet naast die oude bestaande gemeente, waar mensen die daar al een leven lang in opgevoed zijn, niet nog hoeven te gaan wennen aan andere dingen. Waarom niet daarnaast ook nieuwe gemeenten geplant zien worden die passen bij de mens van deze tijd, vanuit het woord van God. Ik heb jullie verteld dat ik van 1995 tot 2000 bezig ben geweest bij Stichting Gaven, heb gesproken met asielzoekers, heb ook mee mogen maken dat mensen tot bekering kwamen en bij de volgende stap ging het mis. Want ik geloof dat mensen niet echt christen zijn totdat ze daarvan blijk hebben gegeven door zich daadwerkelijk te laten dopen en zich bij een gemeente aan te sluiten. Maar juist dat proces, aansluiting vinden bij een gemeente, wat was dat taai? En wat heb ik er vaak mee geworsteld om zulke mensen geïntegreerd te zien worden in onze gemeenten en kerken die ons lief zijn. Maar wat blijkt er uiteindelijk helaas vaak weinig openheid te zijn. En waar er wel openheid en gewilligheid is, lukt het gewoon vaak niet. En dat is opnieuw omdat die buitenstaander, of die buitenlander in dit geval, in zo'n gemeente zich zo'n vreemde eet in de bijt voelt en daar maar niet kan acclimatiseren. Dat is destijds een van de redenen geweest dat ik zelf naar Rotterdam ben gegaan. En nu zie ik zelf in de praktijk hoe zegenrijk het kan zijn als naast de bestaande kerken op een fijne en open manier er een nieuwe gemeente kan staan die zo'n veldhospitaal is, naast de academische ziekenhuizen van de gevestigde kerken, waar mensen van het slagveld van de wereld opgevangen kunnen worden. En je merkt dat dat in deze tijd heel hard nodig is. En ik merk dat dat iets is wat de Heere meer en meer op mijn hart legt. Dat er in deze tijd nieuwe gemeentes geplant moeten worden. En ik weet van mijzelf dat dat ook datgene is waar ik in de loop van de tijd, als de Heer het geeft en de krachten voor geeft, in verder zal moeten gaan. Ik ben niet iemand die altijd in Rotterdam zal blijven hangen. Maar op een gegeven moment in andere plaatsen, zoals we nu in Den Haag bezig zijn, of Amsterdam, of Utrecht. Al die nieuwe mogelijkheden die er zijn, dat die aangeboord mogen worden om het evangelie zo dicht mogelijk aan de harten van de mensen te brengen. Omdat de Heere Jezus het zo waard is. Laat ik je een praktisch voorbeeld mogen geven. Want misschien zeg je wel, nou vanavond dat hoor ik toch een hoop vreemde dingen. Ik word er een beetje ongemakkelijk van. En ik voel me daar helemaal niet lekker bij. Dat zou ik me goed kunnen voorstellen. Maar sorry lieve mensen, dat is niet mijn taak om mensen zich makkelijk te laten voelen. Het liefst zou ik mensen wakker willen schudden om ze te laten zien welke kansen en mogelijkheden en openingen de Heere in deze tijd geeft om anderen te bereiken. Gisteravond was ik bij een groep internationale studenten. En we hadden zomaar een uitnodiging verstuurd aan twee studentenhuizen. En zonder er veel moeite voor te doen, zaten er zo ongeveer 15 internationale studenten. 13 uit China, 2 uit Sri Lanka, 1 uit Zuid-Korea. En onmiddellijk had je met deze studenten de meest open gesprekken. Prachtige kansen om het evangelie te delen. Ze kwamen zelf met hele diepe vragen. En in de ICF hebben wij gewoon geen mensen genoeg die voor dit werk inzetbaar zijn. Dus de vissen zijn klaar om te bijten. Maar waar zijn de mensen dan die de kansen en de mogelijkheden zien? Juist waar ze zijn. En stel je voor dat die studenten uit China of uit Sri Lanka, hier in Nederland, de levende Christus mogen ontmoeten. Dat ze zelf van hun zonde overtuigd worden en aan zijn voeten terechtkomen. En door hem als gebroken vaten gebruikt worden om zijn koninkrijk te bouwen en zo weer teruggaan naar Sri Lanka. Wat een buitengewone opening. En als je op die manier denkt en droomt en ziet vanuit het perspectief waarop de Heer dingen doen kan, dan gaan er zo ontzettend veel mogelijkheden open waar wij ons van dag de dag veel te weinig bewust van zijn. Wat doe je met de vis? Vandaag de dag opnieuw de dingen doordenken hoe mensen in een gezonde visvijver terecht kunnen komen. Kringen, gemeentestichting of wat dan ook. En weet je, als we dan zo nu met elkaar aan het einde van deze cursus gekomen zijn, dan wil ik je opnieuw de vraag stellen. Is God voor jou zo groot? En neemt de Heere Jezus Christus in jouw leven zo'n belangrijke plaats in, dat het jou alles kosten mag? Ben je in je eigen leven al op het punt gekomen dat je met al je vragen en je twijfels jezelf helemaal zoals je bent, zonder uitzondering van één gebied van je leven, jezelf op het altaar hebt mogen leggen, als een brandofferaltaar. En als een levend brandoffer voor de Heere, om door hem als het ware helemaal verteerd te worden en afgezonden te zijn voor hem en zijn dienst. Of je gewoon kapper bent, of in een bedrijf zit, of waar dan ook. Weet je, ik ben buitengewoon dankbaar voor deze gelegenheid om met jullie over deze zo belangrijke dingen na te denken. Weet je waarom? Omdat ik zie dat de kringen waar wij uitkomen, de bevindelijke gemeentes, uiteindelijk als mensen vanuit deze hoek tot bekering komen, gaat het vaak in hun leven zo diep. Heb je daar zoveel worstelingen mee gehad? Is daar zoveel aan vooraf gegaan? Dat er uiteindelijk vaak zo'n diepe wortel aan verbonden zit. En overal in christelijk Nederland kom ik mensen tegen die hun wortels hebben in de bevindelijke hoek waar ik zelf ook deel van uitmaak. Waarom? Omdat wij opgegroeid zijn met die ernstige notities van de ernst van het oordeel van God, van de noodzaak van wedergeboorte en persoonlijke kennis van de Heere Jezus Christus. We hebben geleerd dat het een wonder is, wat niet vanzelfsprekend is. En als je hier mag zitten en je mag weten dat je een kind van God bent, de Heere alleen alle eer, zodat je met ontroering kunt spreken over zijn onverdiende genade aan jou bewezen. En juist daarom denk ik, het zou het groot zijn als deze SRA-avonden en deze cursus ook in het bijzonder een teken zou mogen zijn, een wolkje als eens mans hand. Weet je, de grote opwekkingen in het verleden, die hebben heel vaak, begonnen vanuit uit de hoek van de Puritijnen en de reformatorische kringen. Waarom? Omdat daar zo'n diep besef meegegeven wordt dat het de Heere is die het doet. Dat wij het zijn die ertussen uitvallen. Dat wij zo nodig niet voor alles moeten en hoeven, maar dat de Heere het is die het doet. En zodra je hard gevangen wordt, die God die veel te groot is om door ons begrepen te worden. Die God op wiens genade wij geen enkele aanspraak kunnen maken. Die God die zo ver boven ons verheven is en zich nochtans over mij als nietige, ellendige zondaar heen wil buigen. En me op wil rapen en me nieuw wil maken. Waar dat besef in je hart postvat. Daar gaat ook werkelijk alles ondersteboven. En daar wordt alles echt anders. En vandaag de dag leven wij in een ongekende tijd. In de tijd van Paulus waren er net zoveel mensen op de aarde als dat er nu in heel Engeland wonen. Wij leven in een tijd van 6 miljard wereldbewoners. Waarvan zoveel het evangelie nog niet hebben gehoord. Als ik dat zeg, dan wil ik graag afsluiten met die opmerking die ik nooit vergeten ben van mijn opa. Mijn opa, voor wie ik zoveel respect had en voor wie ik zoveel heb mogen leren. En toen hij op zijn sterfbed lag, toen vroeg ik aan hem: opa, waar hebt u het meeste spijt van als u terugkijkt op uw leven? En weet je, beste vrienden, wat die oude godvruchtige man die daar op zijn bed lag me toen antwoordde? Hij zei tegen me: Theo, weet je waar ik het meeste spijt van heb? Dat ik zoveel van mijn tijd en zoveel van mijn energie verspild heb. Zoveel dagen waarin ik niet echt geleefd heb. Waarin ik me bezig heb gehouden met lege dingen die uiteindelijk, nu ik voor de poorten van de dood lig, eigenlijk de moeite helemaal niet waard waren. En dat besef is me altijd bijgebleven. Zo leven, dat je beseft dat elke dag opnieuw mogelijkheden geeft om voor zo'n God geleefd te worden. Met als belangrijke doel om ook anderen bij zijn troon te zien komen. Daar op die tafel, daar liggen een paar gele foldertjes. En die gele foldertjes die gaan over over het gemeenschapshuis in Rotterdam. Het gemeenschapshuis in de ICF is zo'n plaats waar mensen opgevangen kunnen worden die net jong christen zijn. En in een team van 4 mensen is een gat gevallen. 2 zijn tegelijk plotseling onverwacht weggegaan. Voor 1 is een andere plaats. En voor 1 is een open plaats. Gewoon maar 1 vraag die ik zomaar bij jullie wil neerleggen is: zou dat bijvoorbeeld niet iets kunnen zijn voor iemand hier die alleenstaand is? En die zegt: ik heb een verlangen om mijn leven in Gods Koninkrijk in te zetten. William Carey, de bekende zendeling
die als eerste in India begon met zijn werk, had als lijfspreuk: verwacht grote dingen van God en doe grote dingen voor God. Als je zo met elkaar in gesprek bent en je kijkt naar jezelf, dan merk je, er zijn tal van remmingen, waardoor toch uiteindelijk, als je na zo'n cursus weer het volle leven ingaat, waardoor toch uiteindelijk de zaak weer wat zijn beloop krijgt en er niet echt een structurele verandering in je leven komt. En dat zou geweldig jammer zijn. En daarom wil ik heel graag afsluiten met dat punt van verwachting. Want de Heere is een levende God. Tijdens deze cursus hebben jullie een paar voorbeelden gehoord, waaronder vandaag weer van mijn onderbuurman. En ik kan jullie verzekeren, als je regelmatig, concreet, vlakbij je, mensen van vlees en bloed, die je kent en van wie je houdt, als je zulke soort mensen ziet veranderen, geeft dat je ontzettend veel verwachting van de levende God. En je leert de Heere ook op een andere en diepere manier kennen. Want je ziet hem aan het werk in de levens van mensen. Maar als jullie daarna verlangen, dan is er maar één manier. En dat is relaties, en dat kan ik niet genoeg zeggen, daar wil ik het opnieuw zeggen, relaties sluiten met andersdenkenden. Wie van jullie die hier zit, heeft de reputatie dat hij een vriend is van prostituees en van drugsverslaafden en van dronkenboeren? In feite was dat de reputatie van de Heere Jezus. Hij stond bekend als een vriend van hoeren en tollenaars. En welke eretitel is eigenlijk mooier dan deze? En daarom, de deur van ons hart en de deur van ons huis, laat die opengaan naar die mens in nood die dreigt om voor eeuwig om te komen. Want wij hebben werkelijk een God die vol ontzag, met eerbied, gediend mag worden. Het is het werk met de grootste winst- en verliesrekening die er bestaat. Eeuwig wel of eeuwig wee. Eeuwig buiten God of eeuwig met God. Om het gewoon voor jullie ook heel concreet te maken. Ik denk dat het goed is dat er na deze cursus ook echt wat gebeurt. Vanavond hoorde ik dat er iemand gezegd heeft: wat jammer dat nu deze 3 avonden voorbij zijn. Eigenlijk zou het verder moeten gaan. Dingen zouden verder uitgewerkt moeten worden. Ik heb gehoord van de leiding van de SRA dat hij dat mee gaat nemen. En daar eens goed over na gaat denken. En daar horen jullie dan te zijn de tijd voor. Maar stel dat het nu zo is dat er van jullie zijn die zeggen: ik zou er zo graag eens over doorpraten. Dat punt van gemeentestichting. Wie weet is het iets wat de Heer op mijn hart bindt. Ik zeg het opnieuw, jullie hebben mijn e-mailadres. Voor zulke soort vragen ben ik heel graag beschikbaar om daar met jullie over door te denken en naast jullie te gaan staan. En schroom dan ook niet om daar gebruik van te maken. Nog een hulpmiddel om het concreet te maken. Tijdens de zomertijd hebben wij elke eerste maandagavond van de maand een heel praktisch evangelisatiewerk. En de een gaat de straat op met folders en de ander met enquêtes. En weer een ander gaat mensen praktisch helpen met een heg knippen of een tuin doen of wat dan ook. Theo de Koning, die hier vanavond ook is. Waar zit hij ergens? Oh, Theo, wil je eens heel even opgestaan of niet? Nou, Theo is daar de contactpersoon voor. En mocht je zeggen van: hey, ik ben inderdaad bang dat dit langzamerhand een beetje gaat weghebben en ik zou gewoon heel graag aan de hulp van praktische handvatten met mensen die het al vaker hebben gedaan op het werkveld gewoon eens wat bezig gaan, stuur dan opnieuw een mailtje naar mij. Ik stuur dat wel weer door naar Theo en dan kom je op de lijst en krijg je te zijner tijd de uitnodiging. Dan zit je niet aan allerlei verplichtingen vast, maar dan is het gewoon een hulpmiddel als je dat wilt om verder te gaan. De tweede keer heb ik tegen jullie gezegd dat we heel graag ook eens bij elkaar willen komen met mensen die worstelen met de vraag: ik weet dat er meer is en roep de Heere mij niet voor werk in zijn koninkrijk, of welke mogelijkheden zijn er. Inmiddels hebben we een oord gereserveerd van 3 tot 6 september in Renesse, van vrijdagavond tot maandagochtend. En mensen die er echt voor gaan om het hele weekend te komen, die zijn van harte welkom. Verschillende evangelisten zullen dan uitgenodigd worden om wat uit de praktijk te vertellen. Dan zullen we ook voor jullie in kaart brengen welke opleidingen zijn er, welke verschillende zendingsgenootschappen zijn er, wat is het werkveld en wat zijn de mogelijkheden om gewoon heel open je te oriënteren op, ja, wat is er op dit gebied allemaal mogelijk. Opnieuw wil ik die huisgroepen voor jullie noemen. Er zijn dus hele goede materialen. Er zijn ook instanties die je daarin willen begeleiden. En opnieuw, als je daarmee verder wil, neem dan gewoon een stap en leg contact. En uiteindelijk wil ik dus op, ja, kan ik gewoon niet genoeg onderstrepen hoe belangrijk het is dat je in dagelijkse relaties met je collega's, en je familieleden en je buren gewoon straks thuis weer verder gaan. En daarom laat je niet onvruchtbaar maken. Want het makkelijkste is om gewoon na deze cursus weer verder te leven. En alles gaat weer zijn vaart en zijn gangetje en alles vraagt weer om aandacht. En het ebt allemaal zo weer weg. Voor zo'n ongewoon heerlijke God mogen ook ongewone dingen gedaan worden. En daarom waak alsjeblieft dat je niet weer indut. Mensen hebben tegen mij gezegd van, ja, toen ik net de Heere mocht leren kennen en dan ben je vurig en ijverig en enthousiast. En ze zeiden heel sussend tegen me, Theo, dat gaat wel weer over. Dat loopt wel weer af. Ook jij wordt een keer normaal. Nou, ik weet niet of dat inmiddels al gebeurd is, maar als ik terugkijk naar die tijd, dan hoop ik en dan bid ik en dan verlang ik dat dat vuur niet minder wordt. Maar dat het alleen maar steeds meer groeit. En daarom de bekende prediker Jonathan Edwards. Die zei, ik neem me elke dag opnieuw voor om te leven uit alle macht. Ik heb besloten om te leven uit alle macht. En daar begon hij zijn dag mee. Ik heb besloten te leven uit alle macht. Opnieuw omdat hij zo gevangen was door zo'n God. En het is mijn gebed en mijn verwachting en mijn verlangen dat de Heere zelf, niet door onze activiteiten, dat de Heere zelf verder gaat. En hij wil zulke smerige zondaars, zulke vieze varkens, zulke mensen die zo ongeschikt zijn om christen te zijn, om te evangeliseren. Ja, zulke mensen wil hij inschakelen. En je kan niet behoeftig genoeg zijn, en je kan niet slecht genoeg zijn, en je kan niet leeg genoeg zijn voor hem. Zijn enige obstakel is onze volheid, onze trots. Onze verwachting dat we het wel kunnen.